Dit is de Ajax Jubileum Podcast, waarin Ajax supporters en podcasters Sam van Raalte en Arco Gnocchi de sleutel van het clubarchief hebben gekregen. Wat hebben ze daar gevonden? Sommige dingen die in het Ajax archief zijn opgeslagen zijn te mooi om niet te bespreken. In deze laatste aflevering hoor je daarom het verhaal achter een dienblad, de kickse van Van Basten en hoe Ajax bijna Olympisch werd.
Hey Arco.
Hey Sam.
Zitten we weer?
Gelukkig wel. Voor de vierde aflevering van de Ajax Jubileum Podcast.
Het is de laatste alweer.
Ja, ik wil het nog niet eens weten. Ik wil alleen nog maar al die heerlijke verhalen denken die we gaan vertellen aan elkaar. En aan de luisteraar natuurlijk. Dus allemaal heel erg bedankt voor het luisteren weer. Mm-hmm. Waar zijn we? Wat gaan we doen?
We zijn in de Gallery of Fame nog steeds. Dus we zitten tussen alle grote prijzen die Ajax heeft gewonnen. En in deze aflevering gaan we archiefparels opduiken en daar op basis daarvan ons eigen mini-museum inrichten.
Ja, want we mochten van Ajax Erfgoed in het archief duiken. Met een soort winkelwagentje wilde ik eigenlijk honderden dingen ook sowieso meenemen. Nou, dat viel niet helemaal te onderhandelen. Maar we mochten in ieder geval wel een paar prachtige dingen uitzoeken en daar het verhaal achter gaan vertellen. Dat gaan we vandaag doen.
Het voelde een beetje als, weet je, toen je klein was, dan had je soms van die acties van die speelgoedwinkels dat je dan 2 minuten alles mocht pakken.
Ja, precies.
Zo voelde het een beetje toen wij werden losgelaten in het archief.
Helemaal terug naar het absolute begin, naar 1894. Dus de witte handschoentjes gaan weer aan.
De witte handschoentjes gaan weer aan.
Dit is, ja,
dan wordt het bijzonder.
Op meerdere niveaus historisch. Want het is dus voor de officiële oprichting van Ajax. Mm. 18 maart 1900, 125 jaar geleden, kwam Ajax de wereld in. Maar daarvoor was er al een Ajax. Mm. Dat Ajax had dit.
Een soort hart papier,
ja, een matblauw mapje.
Precies, en daar is iets ingevouwen.
En dit is dus meer dan 100 jaar oud. En jij mag voorlezen wat er staat.
Hier staat op: reglement der voetbalclub Ajax. Nieuwer Amstel staat eronder. Maar dus voetbalclub met FOOTH. Bal.
En ik dacht altijd dat een foutje was, een begrijpelijk foutje van een paar jonge jongens eind 19e eeuw.
Ja.
Maar specifiek bij Ajax. Maar er waren dus meer voetbalclubs met deze spellingfout. Waarschijnlijk heeft er ooit in één krant een artikel gestaan over de nieuwe Engelse sport, voetbal.
Mm.
Dit is mijn theorie. En dan hebben ze dat gewoon zo overgenomen. Ja, en dit zijn dus de regels. Want ja, elk vereniging heeft regels nodig.
Ja.
Maar het zijn ook een soort geboden. Want voor elke regel staat natuurlijk een boete als je hem overtreedt.
Oh ja.
Het pre-Ajax was behoorlijk streng daarmee.
Ja. Vertel mij over deze regels.
Kijk, als je hem dus open
pakt
doet.
Nu het reglement. Ja. Heel voorzichtig.
Heel voorzichtig.
Heel voorzichtig.
Het komt van boek- en steendrukkerij Zijvaart aan de Overtoom.
Ik ben als de dood dat.
Nee, ja.
Goed. Het ziet er zo kwetsbaar uit, dit papier. Het is niet oorspronkelijk van wit papier, denk ik, of niet? Want het is haast blauw-gelig, is het nu.
Het reglement, artikel 1. De club stelt zich ten doel een aangename en gezonde uitspanning te verschaffen. De maandelijke contributie bedraagt, en staat er, 40 cent. En dat is doorgekrast naar een 2 gulden geworden. Kleine. Waarschijnlijk werd er te veel schurrie-murrie lid van de club. Dus dat moest natuurlijk een hogere drempel worden. Nee, ik weet niet. Misschien is de inflatie in 1894 heel hoog. Ik weet het niet. Maar het is verhoogd heel snel.
Ja.
Zij die zich als lid bij de club willen aansluiten, betalen een inleggeld van 50 cent. Dus gewoon ook nog even entreegeld schokken.
Ja.
En dan had je natuurlijk een bestuur. Maar goed, ze gaan vrij ver in die regel. Dit zijn natuurlijk allemaal logische dingen. Je moet de contributie betalen. Maar
wacht even, die eerste regel, kan je die nog 1 keer oplezen?
Ja. Voorzichtig hoor. Artikel 1. De club stelt zich ten doel een aangename en gezonde uitspanning te verschaffen.
Ken jou een beetje als supporter. Zou jij jouw supporterschap over het algemeen als aangenaam en gezond omschrijven? Hou jij je aan dit reglement?
Nee, maar dit was wel voor spelers natuurlijk. Ik bedoel, dan moet je nog enigszins. Ik bedoel, ook als speler bij de Meer was ik aan het shine in de derde helft, vrees ik. Maar
dat is waar.
De smoes, het idee is natuurlijk dat je heel gezond bezig bent.
Ja, precies. Dat is zo.
Nee, er staan dus heel veel logische dingen in.
Ja.
Maar bijvoorbeeld artikel 16. Onattentie bij het spel wordt beboet met 5 cent.
Wow, wow.
Dus als jij gewoon even staat te dagdromen op het veld.
Dat is of, heel subjectief.
Ja.
Ja.
Nou, dat ook nog eens. Misschien lag hier ook iemand in de bosjes om
maar wel meteen heel serieus dus wel. Ja. En heel ambitieus. Want er was natuurlijk eigenlijk nog niks, weet je wel. Dat wordt dan opgericht. En het is meteen wel duidelijk van wij willen wel wat.
Ja, precies. Want dat vind ik een goed punt. Want de regels voor deze club. Die jongens speelden gewoon in het park, bij wijze van spreken.
Ja.
Het was een echte vereniging. Maar het was niet dat ze wekelijks uit naar Barcelona gingen natuurlijk.
Ja, precies.
Maar ook ongepaste woorden of handelingen, 10 cent. Nou, die ga ik in de arena, in de Johan Cruijff Arena, op de tribune ook turven, denk ik, bij de mensen. Verdien ik mijn seizoenkaart zo terug, denk ik.
Dat was voor 10 cent, was voor die tijd waarschijnlijk nog best wel wat.
Nou ja, absoluut. Dit zijn wel bedragen. Hoor. Ik neem aan dat ze in de pot gingen en dat ze dan met z'n allen daarvan avondje uitgingen. Maar ja, ik weet niet of
streng hoor.
Of de mannen daar zo over dachten.
Streng clubje zo in het begin. Ik neem ons mee naar iemand heel anders. Die in de jaren 30 doorbrak als tafeltennisser. Kijk, jij weet Arco, ik hou ook altijd een beetje van de obscuurdere verhalen. Maak ook een podcast over, de ondergrond. Dus ik hou ervan als mensen een hele eigenzinnige kijk hebben op het leven. En in de jaren 30 brak in Nederland de tafeltennisser Cor Dubuis.
Ja.
En is een hele markante man. Hij kon verschrikkelijk goed tafeltennissen. En hij was een echte, want in oorlogstijd, hij was al meervoudig Nederlands kampioen, heeft hij een paar keer niet meegedaan aan de Nederlands kampioenschap, omdat Joodse mensen niet mee mochten doen. En hij zei, als die niet mee mogen doen, doe ik als kampioen ook niet mee.
Kijk, dat is echt dan ben je een echte. Principes. Ja.
Na zijn tafeltenniscarrière, toen is hij gewoon een ontzettend handige zakenman geworden. Hij had bijvoorbeeld al heel snel een deal met Puma. Hij vertegenwoordigde Puma in Nederland. Ik zie jou al knikken, ja. Want jij weet dit natuurlijk. Jij weet dit als echte geschiedenis. Jij dacht, jij bent de enige die wat over geschiedenis weet natuurlijk.
Nee, maar dit is heerlijk.
Ja, ik ben ook even een beetje de geschiedenis ingedoken. En toen had hij dus een deal gesloten met de moeder van Johan Cruijff. Cruijff die zou op Puma's gaan spelen. Maar dat was alleen één probleem. Cruijff vond die Puma's gewoon niet zo lekker zitten.
Nee, precies.
Hij had tedere voetjes en die dingen die zaten niet lekker. Dus hij speelde daar niet altijd op. Maar hij kreeg wel een boete van 250 gulden elke keer als hij niet zou spelen op die Puma's. Cor Dubuis hield bij, heeft hij nou die schoenen aan of niet? 98 keer heeft hij niet die schoenen aangehad. Wat hem een boete van 24.500 gulden oplevert. Nou, dat is natuurlijk voor die tijd is dat echt waanzinnig. Uiteindelijk hebben ze wel een soort van gemeenschappelijke delen gevonden dat het niet zo hoog hoefde te zijn. En als hij dus niet op die Puma speelde, Cruijff, dan speelde hij op Adidas van de grote concurrent. Maar die Cor Dubuis die was van alle markten thuis. Want hij was niet alleen maar vertegenwoordiger van Puma. Hij begon ook zijn eigen kledingmerk, sportkleding. En daarmee heeft hij ook een tijdje de sportkleding van Ajax heeft hij verzorgd. En ik ga nu iets bijzonders pakken.
Ja, lekker. Oh.
Wat zie jij hier, Arco?
Ik zie hier een echt klassiek Ajax-shirt, zoals ik het heel graag zie. Een vrij brede rode baan en een glimmend stofje. En een hele grote kraag, waardoor je meteen in een soort boogie jaren 60, jaren 70 vibe komt.
Ja.
En op het shirt staat geen shirtsponsor nog.
Mm-hmm.
Het is voor die tijd. Het klassieke logo ja, midden op de borst. En op de rechterborst staat een logo.
Het is een fakkel met een krans erachter. Dit was het logo van Cor Dubuis en zijn kleding. Als je hier zo, ik laat je even het lipje in de nek zien.
Ja, Cor Dubuis. Het is ook een, als je die naam ook ziet staan, het is, je kan het niet echt plaatsen of zo. Wat voor woord is het? Je moet echt weten dat hij dat was.
Ja, precies, precies. Ja, dit shirt komt dus uit 1979. En het is door Frank Arnesen gedragen.
Oh,
dus
wat goed.
Een matchworn shirt. Je ziet ook, de linkermouw is ook gescheurd. Dus hij is waarschijnlijk aan zijn shirt getrokken in die wedstrijd. Cor Dubuis, op zijn manier ook een legende uit de Ajax-geschiedenis.
Tegenwoordig is het nieuwe Ajax-shirt of de nieuwe kledinglijn is natuurlijk een grote happening. Maar in deze tijd, ja, je moest maar kijken in welk shirt de spelers allemaal. Het was al heel wat als ze bij wijze van spreken allemaal hetzelfde shirt aan hadden, weet je wel. En dat is precies. Natuurlijk zo snel veranderd.
Ja.
En wat jij nu hier laat zien en waar je over vertelt, ja, daar smult elke shirt liefhebber natuurlijk heel erg van.
Ja. Shout-out naar deze tafeltenniskampioen.
Pingpong Cor Dubuis. Dan blijven wij, heel leuk, in de mode.
Mm. Nou, dan ben ik heel benieuwd.
In onze eerste aflevering hadden wij het over het seizoen van dat 2003-2004... waarin Ajax kampioen werd met een hilarische trofee.
Ja.
Die zomer lag eigenlijk de wereld eindelijk weer eens aan de voeten van Ajax.
Hmm.
We hadden Zlatan, we hadden Van der Vaart.
Ja.
We hadden Ronald Koeman, de toptrainer in de dop eigenlijk... Ja. En we hadden Louis van Gaal weer bij de club.
Ah, dat is waar, ja.
Het was eigenlijk het moment waarvan iedereen dacht... Ajax is back, baby. We gaan het helemaal doen. Ajax won die zomer het Amsterdam Tournament. En Koeman zei ook, dit is de eerste. Maar we gaan natuurlijk voor meer dit seizoen. En dat deed hij terwijl hij aan had.
Oh nee. Ja.
Nee. Het vervloekte stuk textiel. Wat zie jij nu in mijn handen, Sam van Raalte?
Jij hebt een rode stropdas. Je hebt een rode stropdas vast met daarop niet het Ajax-logo, maar een 1.
Een 1.
Ja, een witte 1. Een vervloekte stropdas, wil ik wel zeggen.
Jij was toen, geloof ik, 13, vertelde je in de eerste aflevering.
Klopt.
Kan je dit nog iets van herinneren? Of was dit vooral voor oudere Ajaxiden?
Ik kan me dat van destijds niet herinneren. Maar ik heb hier sindsdien heel veel over gehoord. Ja.
Ik hoorde dat je in de vorige aflevering vertelde... dat je vader een brief had geschreven naar Ajax. Misschien was het al hierover. Waarom is dit zo'n legendarisch / berucht... Het is maar een stropdas.
Ja.
Met een motiefje erop.
Ja.
Maar het stond symbool voor zoveel. Mm. En... ik denk een van de rode lijnen in verhalen over Ajax gaat altijd over Amsterdamse bluf, brani, arrogantie. Maar waar houdt het pronken op en begint het protserige? Weet je, dat is natuurlijk zo'n dun lijntje waar de club altijd over balanceert en waar we ook zo van houden.
Gouden rugnummers. Weet
je. Ja. Maar deze, stropdas.
Ja.
Want iedereen was erover eens. Ik bedoel, Ajax was kampioen geworden het afgelopen seizoen. Dus...
ja, daar hadden ze een hele grote soort kaal appelachtige beker bij. Om dat te bevestigen.
Een paar maanden, of in ieder geval voor het nieuwe seizoen begint.
Ja.
Dan wordt natuurlijk de nieuwe kledinglijn van de selectie en van de technische staf bepaald.
Ja.
Dat gebeurde al sinds jaar en dag met het bedrijf, familiebedrijf Ogier. Die kleden Ajax.
Mm.
En... Ajax had te horen gekregen. Ajax had natuurlijk de soort final say in wat het zou worden. Maar ze hoorden, nummers is het helemaal in de mode. Op een gegeven moment had je ook allemaal van die polo shirts... met hele grote getallen erop.
Getallen,
in ieder geval, getallen, cijfers, daar moet je aan denken.
Helemaal lijp.
Dus opperde degene die daarover ging aan tafel. De 1. Ajax is Amsterdamse bluf.
Ja, ja.
Mokum's arrogantie. We zijn toch ook de nummer 1, of niet?
Ja.
Ja, en ik kan me ook voorstellen in zo'n meeting, in een overwinningsroes. Je hebt net die Holland Casino trofee door de arena gedragen.
Ja.
Is dat wel de sfeer?
Ja.
Oké. Je kijkt in het stadion, je ziet er al die grootheden. Je wint het Amsterdam Tournament. Wie maakt je wat?
Ja, wie maakt je wat?
Maar dan vertrekt... Zlatan, natuurlijk, na die beroemde wedstrijd tegen NAC. Na die fantastische goal.
Dat was mijn allereerste wedstrijd met seizoenskaart.
Kijk, wat een begin.
Toen dacht ik, dit gaat heel vet worden de komende tijd.
Ja, precies. Dat dacht Ajax ook. Daar was het ene op de das gezet. Op een gegeven moment waren Van Gaal en Koeman het niet helemaal meer eens over hoe de zaken gingen.
Ja.
Louis van Gaal vertrok. En toen werd er verloren van Auxerre in de UEFA Cup.
Ja.
En vertrok ook nog Koeman.
Ja.
Maar niet voordat hij dus heel veel foto's, persconferenties... met een 1 op zijn das had moeten doorworstelen... terwijl Ajax weer een blamage had beleefd. Ja, dan wordt die 1 begon te branden op de borst natuurlijk. En ja, als je columnisten 1 dankbaar onderwerp kan geven... dan is het wel een 1 op de borst van een club... die op dat moment even in vlammen opgaat. En wat nog het ergste was, vond ik nog voor Danny Blind... die het overnam voor van Koeman. En die ook nog met dat ding op zijn borst moest lopen. En op een gegeven moment verloor Ajax thuis met 0-4 van PSV... met een hattrick van Bommel. Met die 1.
Met die 1 op de borst. het past ook wel weer heel erg bij de club, dit.
Ook dat, ja. Ook dat. Ja, je ken de legende van Icarus, ja. Die te dicht bij de zon vliegt. Ja. En zijn vleugels, waarmee zijn vleugels aan hem vastzitten, smelt. En hij stort eraan. Nou, de das was het Icarus-moment van Ajax. Maar
precies.
Ja, uiteindelijk, na 20 jaar, kan ik er echt om lachen.
Ja.
Het is een heerlijk tragicomisch hoofdstuk, wat alleen in deze aflevering past als archiefparel.
Ja. Wil je hem heel veel omdoen, Arco? Ja.
Nee, wacht, ho, nee. Daar ga ik zeker niet dit seizoen mee jinxen trouwens. Nee, ho. Je had me bijna. Nee, dat...
Hey, goed, ik zat dus die archiefladers door te spitten. En toen kwam ik een boekje tegen. En Wim Schoevaerts was natuurlijk lang archivaris van Ajax. En hij heeft ook een keer gezegd, dat vond ik wel een mooie quote. Toen was het een tijdje dat het weer een beetje rommelde rond de club. Toen was er een hoop rondom Cruijff te doen. En toen zei hij van... mocht Cruijff weggaan bij Ajax, dan zal er ook een Ajax na Cruijff zijn. Want er was ook een Ajax voor Cruijff.
Mm.
En dat vind ik wel mooi, want inderdaad, zeker in de geschiedenis, in dit archief vinden we ook veel dingen van die periode daarvoor. Maar er zijn natuurlijk ook gigantische Ajaxiden geweest voordat Cruijff er natuurlijk was. Weet je wel. En ik vond in het archief twee fotoboekjes, gemaakt door de kleindochter van een grote Ajaxied uit de jaren 20 nog.
Oh yes.
Oké, Arco, ik leg nu twee fotoboekjes neer.
Ik zie van buiten een echt fotoboekje.
Ja.
Zoals ook bij mijn ouders gelukkig nog in de kast staan. En dan daarvoorop een heel mooi oud Ajax-vaantje is het, denk ik.
Ja.
En dan, oh prachtig, hier zit heel veel liefde, clubliefde in. Dat zie je meteen. Ik zie oude elftalfoto's. Met dus Ajaxide in het zwarte-wit. Trots in het doel poserend.
Ja.
De ene helft op de knie, één knie zoals het hoort. En ik zie meteen namen zoals Eddie Hamel, Marius Koolhaas, Wim Andriessen. Ja, de echte, ja, inmiddels helaas Wim Volkers, veel vergeten namen. Maar toen echt de absolute iconen, legendes van Ajax.
Precies. En precies die naam die je als laatste noemt, zijn kleindochter. De kleindochter van Wim Volkers heeft dit fotoboekje gemaakt.
Echt?
Wim Volkers die debuteerde in 1923 als Ajaxiet. En hij zou uiteindelijk 13 jaar voor Ajax spelen. 265 officiële wedstrijden en 129 goals. Waanzinnig, waanzinnige statistieken. Hij was dus een hele snelle aanvaller. En hij kreeg daarom de bijnaam, geweldige bijnaam, de Mug.
Nou, ja, dat is toch waanzinnig. Geweldig.
Eigenlijk was hij een van de eerste cultspelers van Ajax. Zo'n extreem geliefde speler die daar na zijn voetbalcarrière ook nog heel betrokken zou blijven bij de club. Hij werd onder meer penningmeester, hoofdtrainer ad interim. Hij is ook nog voorzitter geweest. Hij was lid van de ledenraad en ging over de financiën tot en met 73. De succesvolle periode. En eigenlijk tot zijn dood heeft hij wedstrijden van Ajax bezocht. Hij is in 1990 overleden. En je ziet in deze fotoboekjes gewoon dat ze hebben minutieus, zijn kleindochter en hij ging vaak met zijn kleindochter dan, hebben ze alle kaartjes, et cetera, van wedstrijden die ze hebben bezocht. Ajax Feyenoord heb ik hier bijvoorbeeld op het Ereterras in het Olympisch Stadion 1975. Hebben ze allemaal bijgehouden. En ik vind dat gewoon prachtig. Gewoon een icoon van de club uit een tijd dat het nu gewoon 100 jaar geleden is. Ja man, de Mug, Wim Volkers. Jij kent hem vast.
Ja, voetbal is een redelijk dagvers product. Het gaat heel erg over wat was de uitslag vorige week. Ja. Wie is nu de topscorer? Maar 125 jaar, en het is zo heerlijk om hier in te duiken en om een speler te zien die toen betekende voor mensen wat nu de spelers nu voor ons betekenen.
Ja.
Weet je? En dat is zeker voor zo iemand als Wim Volkers. Zijn naam moet gewoon af en toe even uitgesproken worden en het respect krijgen wat hij verdient. Weet je? Ook al heb je er geen persoonlijke herinnering aan. Want dat is natuurlijk misschien het belangrijkste in voetbal, dat je iemand hebt zien spelen en met wie je dat hebt zien doen, zoals jij toen met je broertje in Turijn. Maar ja, Wim Volkers heeft voor zoveel Ajaxiden zoveel betekend.
Ja, precies. Hij speelde onder Jack Reynolds, naam die ook al eerder is gevallen. Wij zitten nu in de Gallery of Fame. En achter mij hier hangt ook een shirt dat hij heeft gedragen in die periode. Dus hij wordt ook hier, wordt die periode en wordt Wim Volkers ook geëerd. Maar toen ik dit dus tegenkwam in het archief, raakte het mij ook. Het is gewoon vertederend. Een boekje, echt een fotomapje met bloemetjes aan de buitenkant, dat met heel veel liefde door zijn kleindochter in elkaar is gezet.
Ja.
En ik denk een volledig terecht en mooi eerbetoon aan
Wim Fokkers.
Ja, en een gezegd is ook wel, je bent pas vergeten als niemand je naam er noemt. Nou, dat is bij Wim Fokkers bij deze nog lang niet het geval. Een van de trouwste Ajax-zieden ooit. Dus bij deze.
Ik zie dat we de handschoentjes weer aangaan.
De handschoentjes gaan aan. Want het contrast tussen wat ik ga pakken en waar het aan herinnert, is groot. Dat kan ik alvast verklappen.
Ik ben heel benieuwd, Akko. Je hebt een schaal, hou je vast.
Maar wow. Niet wacht. Nederlandse schaal.
Waar
geen
kijk ik naar?
Ronde schaal.
Het is een schaal waar je bijvoorbeeld bitterballen op zou leggen.
Ja, precies. Het is een dienblad, ja.
Hij is zilver. Er staat op Real Madrid Ajax. Champions League, 22 november 1995. Het is een mooie schaal. Ik kan niet anders zeggen. En het Bernabeu staat erop, volgens mij.
Zeker.
Mooi. Mooie schaal, Arco. Wat gaan we hiermee doen?
Nou, het gaat dus om dat deze schaal, waar ik inderdaad mijn handen branden om hier gewoon inderdaad een schaal bitterballen op te leggen. Maar het is een aardig aandenken. Mm-hmm. Maar het is wel een schaal, een dienblad. En het dienblad dat doet denken aan misschien wel de mooiste wedstrijd van Ajax. Of in ieder geval een van de mooiste wedstrijden ooit. Mm. En het is, we hadden het er net over, voetbal is een dagvers product.
Ja.
Maar hoe krijg ik aan jou, die toen nog, hoe oud was jij in november 1995?
Toen was ik 4.
Hoe krijg ik aan iemand die daar dus geen actieve herinnering aan heeft uitgelegd hoe fantastisch deze Real uit was?
Doe je best. Vertel het me.
Precies.
Akker.
Want we hebben het natuurlijk Real uit. Dan denk jij meteen aan.
Ja, dan denk ik aan 2009.
Ja.
Ja.
En echt oude Ajax-zieden denken misschien aan 1973 nog.
Ja.
Ook een briljante Real Madrid uit. Maar in november 95 stond Ajax aan de absolute wereldtop. De Champions League was al gewonnen. En een paar dagen hierna moest Ajax naar Tokio om voor de wereldbeker tegen Gremio te spelen.
Ja.
Gremio was al weken in Japan om aan het tijdsverschil te wennen, om te trainen onder de lokale omstandigheden.
Ja.
Alleen ja, voor Ajax kwam het qua agenda nu eenmaal zo uit dat er eerst uit in Madrid in de Champions League gespeeld moest worden en dan meteen door naar Tokio. Het kon niet anders. Maar ja, het is wel nog steeds Real Madrid.
Ja, tuurlijk.
En ook Ajax, ook op het allerbeste Ajax van de jaren 90 en verder buiten, moest daar natuurlijk vol aan de bak. Er was in Amsterdam 1-0 gewonnen, maar onder het mom van wat zijn we Ajaxiden nooit tevreden. De spelers, ook in de pers of in de interviews daarna, ze voelden zich een beetje lullig. Ze hadden zich niet van de beste kant laten zien. Ze hadden 1-0 van Real Madrid gewonnen, maar dit was niet het Ajax dat ze wilden laten zien aan de wereld.
Ik kan me dit gewoon, wat een wilde man, ja. Wat een wilde.
Dus er moest iets rechtgezet worden in Madrid.
Ja. Er moest iets rechtgezet worden na een 1-0 overwinning. Waanzinnig.
Dus het sterrenensemble van Van Gaal naar het Bernabeu.
Ja.
Op dat moment, Frank de Boer natuurlijk, onbetwist basisspeler, raakt geblesseerd. Maar ook Arnold Scholten, zijn beoogde vervanger, kon niet meedoen.
Mm.
Wie zet je dan achterin? Edgar Davids. Oef. Die kreeg te horen, Edgar, jij speelt vandaag achterin.
Ik ben Edgar Davids, zo'n vette voetballer.
Ja.
Ja.
En ook Van Gaal, jij kan dit. Jij gaat dit gewoon doen.
Ja.
Komt heel goed, jongen.
Ja, ja, ja.
En ook die dag het basisdebuut van Kiki Moussampa.
Oh.
Die ook een legendary wedstrijd speelde.
Houdt tegenwoordig heel erg van paardrijden, Kiki Moussampa.
Kijk, dit zijn de Sam van Raalte feitjes waar ik voor... ik wou zeggen waarvoor ik luister, maar ik doe gewoon mee. Maar het begon... Ajax liep over Real heen.
Mm.
En dat zeg ik... Ik weet dat ik heel subjectief... Ik weet dat ik niet onpartijdig ben, maar het was echt zo.
Ja.
Een Ajax goal werd afgekeurd. Mm. Totaal onterecht. En een bal van Ajax die over de lijn was geweest, in het doel van Madrid, werd ook niet goedgekeurd.
Geen VAR.
Geen VAR, geen doellijntechnologie. Verontwaardiging was enorm. Tussen bij ons Ajaxiden natuurlijk.
Ja,
hier werd enorm onrecht aangedaan.
Ja.
Maar in plaats van in frustratie te vervallen, begon Ajax alleen nog maar mooier en mooier te voetballen. Toen Ajax van het veld afliep met een 0-2 voorsprong. Mentaal was het 0-10 geworden, maar de uitslag was 0-2. Ik kreeg een staande ovatie van de Madrilistas. Maar ook, volgens mij, en dit is even, hier ga ik even op glad ijs. Want volgens mij was het Zamorano, de speler van Real. Die in een interview achteraf verbouwereerd. We zijn helemaal weggespeeld. Hij was gewoon helemaal geknakt. Hij zei, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Wat hier op het veld gebeurde, wat Ajax hier liet zien, is buitenaards.
Weggevaagd.
Ja, weggevaagd. En daarna ging Ajax dus naar Tokio. Om dus daarom de wereldbeker te spelen. Was een hele vermoeiende reis. Er werd wel natuurlijk gewonnen op penalties. Met het kuchje van Danny Blind voor de beslissende pingel. En daarna de reis was een uitputtingsslag. En daarna werd opeens verloren in de beker van Cambuur uit. Was opeens een maand later zag het Ajax leven er heel anders uit. Maar goed, dit was het summum.
Jezus.
November 1995. We waren aan top van de voetbalberg. En daarvoor kregen we... Dit dienblad.
Deze bitterballenschaal. Maar bedankt, Arco, dat je mij hebt meegenomen naar deze tijd... die ik niet bewust heb meegemaakt. Hartstikke mooi, man.
Ja, ik was er helaas dan niet bij. Ik was 15. Maar ja, als je me over een paar jaar nog vraagt... wat was mooier? Ja, Madrid in 2019, omdat ik erbij was. Maar qua voetbal wordt het heel close.
Ik ga er een gevaar te bij pakken.
Yes.
En moet jij maar meteen even omschrijven wat je ziet.
Ik zie een hele grote doos. Het is een soort verlengde schoenendoos. En daar zitten hele grote, uitvergrote foto's in. Op hard karton. Oh, met een net opgeleverd stadion De Meer. Wauw. En ik zag ook een naam op de doos staan. Nu snap ik het. Kijk nou, oh, het is zo'n mooie architectuur van het echte originele De Meerstadion. Ik bedoel, de jaren 90 dat ik er kwam, stonden er heel veel prikkeldraad en bouwketen omheen. Kijk nou, dit is, ik weet niet of het restaurant is of het spelers home. Je ziet dus van binnen het stadion met echt, nou, het is dus geen Amsterdamse school, het is geen Jugendstil, maar het is echt heel mooi gemaakt.
En wat dus op deze foto opvalt, hierboven Arco.
Glas in lood.
Herken jij dat ergens van? Als je nu op de toekomst komt en je gaat naar boven, dan is daar dus op de muren dit is dat glas in lood.
Ja.
En ik heb altijd gedacht, wat is dat een rare keuze geweest zonder dat er licht, want er zit dan muur achter. Maar dat komt dus ooit nog vanuit De Meer.
Uit het splinternieuwe stadion De Meer.
Ja.
En het was ook, ja, als je ziet hoe mooi het is gemaakt. Het is midden in de grootste economische crisis die de wereld ooit gekend heeft, is het stadion gebouwd. Een gymzaal zien we hier.
Ja, en Arco, deze platen die hebben een bepaalde betekenis ook. Je zag de naam van de architect zag je al op de hoes staan. En die kende jij al. Dat is namelijk...
Daan Rodenburg,
inderdaad. En De Meer werd opgeleverd in 1934.
Ja.
Nou, wist jij, Arco, dat naast al die prijzen waar we nu tussen zitten... Ajax ook nog bijna een keer een Olympische medaille heeft gewonnen?
De club heeft bijna een Olympische medaille gewonnen?
Het stadion.
Oh, het stadion?
Deze foto's...
Een club die zo goed is dat zelfs het stadion bijna prijs
vindt. Precies. Bijna. Deze foto's, deze plakaten zijn namelijk in 1936... ingestuurd naar de Olympische Spelen in Nazi-Duitsland.
Ja.
Wat was er namelijk toen? Toen was architectuur, bouwkunst, was een onderdeel van de Olympische Spelen. En Daan Rodenburg was gewoon trots... Het stadion op De Meer dat hij had ontworpen. Dus hij heeft een inzending gedaan. Hij heeft deze allemaal opgestuurd. En als je ook goed kijkt naar de achterkant van zo'n plakkaat... dan zie je daar...
Ja, de 11e Olympiade Berlin Kunstwettbewerb und Kunstausstellung. Bouwkunst, Ajax Stadion in Amsterdam. Aanschrift en dan het adres van Rodenburg. Kijk nou.
Dus in Nazi-Duitsland hebben zich ook een paar nazi's ontfermd over deze plakaten.
Ja.
Om het te beoordelen.
Albert Speer die heeft hier nog boven gehangen misschien.
Ik heb even opgezocht wie dan uiteindelijk wel medailles gewonnen hebben. Dat is de nummer 1 goud was een skischans in Oostenrijk. Nummer 2 was een gebouw in Nazi-Duitsland. En 3 was ook in Oostenrijk. Dus het zal ook geen toeval zijn dat die 3 gebouwen dan hebben gewonnen. We waren kansloos met De Meer. Maar het is toch wel ook een mooi stukje uit de Ajax-historie... dat ook het stadion heeft, De Meer heeft ook ooit meegedaan aan de Olympische Spelen.
Ik weet niet of de Arena ooit een Olympische medaille gaat winnen. Maar ja, het was De Meer. Het is, ook daarvan is weer het thema van hoe kon ik maar uitleggen hoe het was. Maar nooit zo mooi als op deze foto's natuurlijk in 1934. Het was ook bedoeld als een huis met een tuin, werd het genoemd.
Het ziet er ook heel huiselijk uit, hè? Ja, heel huiselijk. En ik ben eigenlijk heel blij dat de Johan Cruijff Arena inmiddels ook als een thuis is gaan voelen.
Absoluut. Want het gevoel dat ik had toen ik in 1989 de tribune van de Jack Reynolds tribune opliep en voor het eerst in mijn leven een voetbalstadion was en nooit meer terug wilde. Weet je, dat gevoel dat je dat over die trap komt en dat veld ziet en die sfeer. Ja, dat zie ik nu ook gebeuren bij mijn eigen kinderen en bij kinderen van vrienden die voor het eerst die machtige arena binnenkomen en dat veld en die, en nu gelukkig ook op de tribunes dat Ajax ademt.
Ja.
Wat dat betreft is het gewoon een magische plek. Ons oude en ons nieuwe huis.
Ik ga deze platen nu opbergen. En dat vind ik vreselijk. Want dit was mijn laatste item in deze podcast.
Wat erg. Sam, we hadden het er al over. Na Madrid uit ging Ajax naar Tokio. Mm. Ik mocht die wedstrijd met al mijn klasgenoten kijken in de aula van onze school, het Spinoza Lyceum in Amsterdam. Op voorwaarde dat we meteen na de wedstrijd allemaal terug zouden gaan naar de les. Dat is niet gebeurd. We gingen namelijk allemaal naar het Leidseplein.
Natuurlijk.
Daar hoort dus een gigantische prijs bij. Maar ook dit.
De handschoentjes gaan weer aan.
De handschoentjes gaan weer aan.
Ik doe ze ook aan. Arco, is dit een replica van de wereldbeker?
Dit is hem.
Er staat op Coupe Européenne Sud-Americana. Sud-Americain. En dan moet je mij even uitleggen, Arco, wat ik hier in mijn handen heb. Het is een mooie beker, trouwens, met zo'n ouderwets leren bal op de bovenkant. Maar dan natuurlijk in het goud. En het is niet een hele grote beker. Het is een handzaam bekertje.
Maar hij is ook niet heel klein.
Hij is ook niet heel klein, nee. En ik ben heel benieuwd wat het verhaal achter deze beker is.
Dit is een kleine versie, een replicaatje van de wat we kennen als de wereldbeker. Van wat Ajax heeft gewonnen.
Ja, precies.
En hier komt de toenmalige teamchef en Ajax-verhalenlegende David Ent in onze podcast. Want, wat is nou het geval? Ajax had de wereldbeker gewonnen. Je weet nooit wanneer dat weer gebeurt in je carrière. Dat is natuurlijk een vrij unieke gebeurtenis. Mm-hmm. Dus samen met zijn bloedgabber Jari Liedmanen hadden zij bedacht, hoe mooi zou het zijn als je als aandenken, als selectie en als Ajax een kleine versie daarvan hebt.
Ja.
Van de club hadden ze een soort gouden schoen met Umbro, de toenmalige sponsor, erop gekregen. Dat was niet helemaal het aandenken wat ze hadden verwacht bij deze historische gebeurtenis. Mm. Dus nam David Ent contact op met de Koninklijke Begeer in Den Haag. Nou, dat klinkt al heel chic, dat was het ook. En die stuurde een offerte, zodat elke speler een eigen aandenken in de vorm van een kleine wereldbeker zou kunnen bemachtigen. Zouden ze wel zelf voor moeten betalen.
Ja.
Maar het was namelijk nogal een prijzig ondernemen.
Project. Ja.
Project. Alleen, onze vriend David Ent heeft dyscalculie. En die heeft een klein nulletje over het hoofd gezien.
Oh, shit.
Niet de goede kant op, zou ik maar zeggen. Ja. Dus deze replica's, je ziet het ook, het is niet de sleutelhanger. Het is nogal een ding. Het is
klopt.
Het is, denk ik, vrij duur om te produceren. Mm-hmm. Dus ze waren veel duurder dan hij had gerekend. Dus die arme David, die raakte in paniek. Hij had net een nieuw huis gekocht. En ja, dat ging natuurlijk bij hem terechtkomen. Die spelers hadden ook zoiets van, David, stuur me geen tikkie, zeggen. Dus David met de handen in het ruime, voorradige haar natuurlijk. Ja. Gelukkig heeft toen Rob Cohen, de toenmalige zaakwaarnemer, ook een legende uit de jaren 90 voetballerij, die heeft hem met de brand geholpen. Hij heeft onderhandeld van, jongens, kunnen we nog iets aan de prijs doen? En daar was, zoals eerder in de ijshistorie, sponsor ABN AMRO. En die hebben toen een deal gesloten met een geniaal plan. Zoals alleen de commerciële bankboys dat kunnen. Zij kochten de replica's, waardoor David Ent / Ajax niet failliet ging. Altijd prettig natuurlijk. En die leenden ze uit aan Ajax. En in ruil daarvoor moesten de spelers in een commercial van de bank verschijnen. En jij bent misschien, natuurlijk was toen heel jong, maar je hebt een legendarische reclame dat de Ajax-spelers allemaal hun bankpasje op tafel smijten van de bank. Dat hebben ze geruild voor deze iconische mini-wereldbeker.
Ik vind het mooi.
Maar de les dus, als je als teamchef ooit een offerte aanvraagt, check hem even goed. Voor je het weet, ben je bijna failliet.
Arme David Ent.
Onvervalste voetbalromantiek. Daar hebben we het natuurlijk 4 afleveringen lang over gehad.
Ja.
Natuurlijk gaat het over prijzen, over shirts, over brieven, over trofeeën. Ja. Maar uiteindelijk komt het allemaal neer op...
Jij legt hier 2 voetbalschoenen op tafel.
Een slof en een oude voetbalschoen.
Een slof en een oude voetbalschoen. 2 afgetrapte kruifjes leg jij hier op tafel.
Heb je zelf veel paar kiksen versleten? Was je een trouwe
merkendrager? Ik kon voor geen meter voetballen. Dus ik heb me nooit heel erg in mijn schoeisel verdiept. Want ik kon toch alleen maar tacklen, joh.
Ja, ja.
Ik had geen fijn.
Als er maar noppen
techniek.
Onder zitten.
Precies, precies. Maar van wie waren deze schoenen, Arco?
Deze kiksen, deze voetbalschoenen, waren van Marco van Basten.
Mm.
Zoals hier te zien. Kijk, dit is nog in zwart-wit, maar ja. Misschien herken je de wedstrijd hier ook meteen.
Ja, geef mij foto's waarop Van Basten op deze schoenen rondloopt. Wedstrijd herken ik niet.
Dit is de wedstrijd waarin Ajax voor het eerst in 14 jaar weer een prijs won. Namelijk de Europa Cup 2 in 1987.
Oh, wow.
Een Europese prijs bedoel ik dan. Hè? Maar in die wedstrijd speelt hij dus op deze kiksen of op dit soort kiksen.
Ja.
Dit zijn door Van Basten gedragen. Ik bedoel, in kerken heb je soms een splinter uit het kruis van Jezus. Wij hebben de kiksen van Marco van Basten hier nu.
Ik haak ze even aan.
Ja, daarom. Ik was natuurlijk bij het archief, bij het Ajax Erfgoed.
En we hadden het over stukjes gras onder.
Ja, precies. En mijn ogen vielen hierop en ik dacht, wat is het verhaal van deze kiksen? En wat zie jij nu aan de onderkant van deze schoen?
Ik zie 6 noppen en er staat Pantofola d'Oro staat erop.
Dus niet Cruijff.
Nee, dat klopt.
Want Marco speelde natuurlijk, die stond onder contract bij het merk van Cruijff.
Ja, bij Cruijff, ja.
Alleen, ja, net zoals Cruijff wel eens op Adidas schoenen voetbalde, waren dit Pantofola d'Oro's. Natuurlijk gouden pantoffeltjes. Kan Marco van Basten op iets anders hebben gespeeld dan Pantofola d'Oro?
Terwijl ik hier naar zit te kijken, valt er een beetje aarde van die schoen. Ik vind het
heel aarde. Prijswinnende aarde.
Wat sick. Marco van Basten, man.
Als speler was hij zo gracieus en het was zo'n geweldige... Ja, alles waar je van je zegt dat Ajax voor zou moeten staan, dat had hij in zich als Ajax ziet. En wat ik al zei, we hebben in deze podcast hebben we prijzen, shirts, oude brieven besproken. Maar uiteindelijk komt het hierop neer. Gewoon in finales gedragen voetbalschoenen die legendarische doelpunten maakten, waarmee cups gewonnen werden. Dit is waar het om draait. This is what it means.
Op een slof en een oude voetbalschoen.
Werd Ajax en wordt Ajax hopelijk weer eens kampioen.
Hartstikke mooi, man, Arco. Tot zover de verhalen. De 4e en laatste aflevering zit erop. Bedankt voor het luisteren. En wil je meer informatie over deze podcast of de verhalen die langskwamen? Check dan ajax.nl/jubileumpodcast. En de link staat ook in de show notes.
Op 18 maart blaast Ajax 125 kaarsjes uit. Daar gaan we op proosten.
Zeker.
Gefeliciteerd Ajax en bedankt voor al die mooie verhalen.
Dankjewel.
Zonder verleden geen toekomst. Gefeliciteerd Ajax.